Het is denk ik 3 of 4 weken geleden, toen heb ik gesproken over het doel van de gelijkenissen. En vorige keer had ik het over de gelijkenis van de zaaier. En eigenlijk vind ik het wel mooi om het over de gelijkenissen te hebben, want ik merk toch dat als je je daar weer eens in verdiept en wat rondkijkt op internet en gewoon eens kijkt wat er allemaal al over gezegd is, dat je toch daar soms weer nieuwe dingen bij leert. Dus het is eigenlijk heel mooi dat wij door de Heilige Geest, zoals het ook is aangegeven, meer zicht mogen krijgen op hoe de dingen werken in de geestelijke wereld. Eigenlijk het doel van de gelijkenissen, hè, om meer begrip te krijgen voor hoe de dingen ook in de onzienlijke wereld werken. En ik kom eigenlijk steeds meer tot de conclusie dat je niet kan spreken van één vaste soort, zeg maar, zaligmakende verklaring van een gelijkenis, maar dat je, terwijl je geloof zich ontwikkelt, ook misschien jouw begrip van wat die gelijkenissen, wat daarmee bedoeld wordt, misschien ook zich ontwikkelt en misschien anders wordt. Dus ik denk ook niet dat wat ik nu vertel, dat dat straks de definitieve verklaring is van de gelijkenis. Ik denk dat we over 10 jaar daar misschien weer net weer een beetje anders naar kijken. En dat is wel het mooie van de Bijbel, want de Bijbel is wat dat betreft toch een heel levend boek. Dat je ontwikkelt je daarmee en het ene moment zegt een gelijkenis je iets wat op dat moment jou raakt. En misschien 5 jaar later zegt diezelfde gelijkenis je misschien weer iets anders. Eigenlijk heel mooi. En ik denk dat we uiteindelijk, als we dan bij God zijn, nog heel verbaasd zullen zijn over hoe die geestelijke werkelijkheid nou echt is. Omdat het zo moeilijk is om je er een voorstelling van te maken. Nu. Ik weet in ieder geval dat ik me geen voorstelling kan maken van hoe groot God is. Als je nadenkt over dat God zegt dat hij met iedereen contact kan houden. Wij krijgen geloof ik vanmiddag 25 mensen, vinden we veel. En God houdt contact. En een diepgaand contact wil hij houden met de 8 miljard mensen die er zijn. Plus alle mensen die al in de hemel zijn. Waar ik helemaal het aantal me niet van kan voorstellen.
En zijn engelen.
En zijn engelen, precies. En ik denk dat God ook een relatie heeft met de dieren. Nou, hele drukte. Dus ik kan me eigenlijk geen voorstelling van maken hoe groot God zou moeten zijn. Dan al die beelden van een oude man, die geven een totaal verkeerd beeld van hoe God zal zijn. Als ik denk aan de grootheid van God, dan denk ik aan iemand die door alleen maar te spreken het heelal heeft gemaakt. En ik heb er een plaatje van. 39:61. Ja, het is een beetje hoog, maar ja, dat is maar een plaatje van het heelal. Maar ja, eigenlijk moet het scherm natuurlijk helemaal om ons heen zijn om een echt beeld te krijgen van wat het heelal dan eigenlijk is. Maar God was in staat om door te spreken het heelal te scheppen. Onvoorstelbaar. Of iemand die met woorden in staat is om een wereld te maken die zo complex en ingenieus in elkaar zit als de aarde. Daar heb ik ook een mooi plaatje van. Als je zo ernaar kijkt, heb je geen idee van wat zich allemaal op die aarde beweegt. Wat er allemaal is en hoe het allemaal functioneert. We hebben nu nog steeds geen beeld van wat er allemaal in het water zit. We weten nu van de plastic soep, daar weten we dan wel wat van. Maar wat er aan leven in het water is, we hebben totaal geen idee ervan. Of iemand die in staat is om met zijn adem, leven te scheppen. Onvoorstelbaar, daar heb ik ook een plaatje van. Dit is leven. En het volgende is ook leven, dat is ook een leuke. Ja. En God is met zijn adem in staat om leven te scheppen. leven heeft hij met die manier in een mens gebracht. Nou, de dieren die leven. We merken dagelijks wat het betekent dat ze leven. Dat is God. En hij biedt ons aan om hem gewoon vader te noemen. Zo dichtbij wil hij bij ons zijn. Vandaag wil ik graag stilstaan bij een gelijkenis. En ik vind het best wel een lastige. Dat is de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Zo. En die staat op de volgende bladzij. Die staat in Lucas. Oh, nog eentje verder. Ja. Lucas 18 vanaf vers 1. En daar staat: hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. En hij zeide: er was in een stad een rechter die zich om God niet bekommerde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in de stad die telkens tot hem kwam en zeide: verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf: al bekommer ik mij niet om God en al stoor ik mij aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt zij mij tenslotte nog in het gezicht slaan. Zo. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen die dag en nacht tot hem roepen en laat hij hem wachten? Ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Nou, kun je vast wel een voorstelling maken van dit verhaal. Maar je kan je afvragen, is dit nog wel een actueel verhaal? Of is dit meer iets voor 2000 jaar geleden? Nou, dan is het leuke van internet, dan vind je nog eens wat. Volgens een onderzoek heeft meer dan 2/3 van de wereldbevolking te maken met een corrupte regering of een corrupte rechtsmacht. Meer dan 2/3 van de wereldbevolking. Dus dat is een rechter die omkoopbaar is. Een regering die omkoopbaar is. En ze hebben er, zoals wij het met de vervolging, de christenvervolging, een mooie ranglijst hebben. Van de 50 landen waar het meeste de mensen vervolgd worden. Is er ook een ranglijst gemaakt van de, ik zal maar zeggen, de integriteit van landen. Dus hoe integer landen zijn, of juist hoe corrupt landen zijn. Als je bovenaan staat, dan ben je heel integer. Als je onderaan bengelt, dan is het niet zo best. En Nederland, op welke plaats denken jullie dat wij staan met Nederland? 13? 4. Kijk, Frauke is wat positiever. 8. We staan op positie 8. Een gedeelde 8e plaats hebben we. Er staat ook Engeland bij. En er was er nog een land. Engeland staat met ons op een gedeelde 8e plaats.
En wie staat op de eerste?
Ja, wie zou dat zijn?
Noorwegen.
Die staan allebei boven ons. Noorwegen en Luxemburg staan boven ons. Liechtenstein heb ik eigenlijk niet gezien. Nee, het is Nieuw-Zeeland. We moeten echt naar de andere kant van de wereld om in de meest integere staat te komen waar de minste kans hebt dat de regering wordt omgekocht. Grappig, hè? Om te weten. En dat was
Rusland
is niet erg hoog, dat klopt. Ik heb niet de volledige lijst gezien, maar ik heb wel gezien, maar het was volgens mij een Afrikaans land. Niet Malawi, nee, het was niet Malawi. Het was volgens mij Sudan. Sudan, volgens mij, dat onderaan stond. Wat een beetje vervelender is, is dat Nederland het afgelopen jaar gedaald is. En dat is wel jammer, vind ik. We hebben hoger gestaan. En dat had te maken met wat mensen uit de politiek die hun plaats hebben moeten afstaan, zal ik maar zeggen. Ja. Maar eigenlijk kunnen wij ons als Nederlanders best gelukkig prijzen met die 8e positie op de 200 zoveel landen van de wereld. Dus het is niet zo slecht. Dus Dit verhaal gaat over een onrechtvaardige rechter, maar de kans dat je in Nederland daadwerkelijk echt een onrechtvaardige rechter tegenkomt, is dus misschien niet zo groot. Als je dit verhaal ziet, het gaat dus over een corrupte rechter, maar het is niet duidelijk wat nou de zaak is. Maar ik denk ook dat dat niet zo belangrijk is. Het is een feit dat de weduwe benadeeld is en dat ze geen gehoor krijgt bij de rechter. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want als iemand zijn of haar partner verliest, er zijn verschillende bij ons, waaronder wij zelf, hè, die hebben ervaren wat dat betekent, dan heeft dat allerlei gevolgen. Er zijn allerlei praktische zaken waar je mee te maken hebt, zoals zij waarschijnlijk ook een praktische zaak heeft waar ze mee te maken heeft. Maar dat heb je naast alle emoties waar je ook mee te maken hebt. Dus vooral emotioneel is zoiets natuurlijk een enorme aanslag op een mens. En het is een situatie waarbij je hulp van anderen juist nodig hebt en niet zonder kan. En dan is het verschrikkelijk dat zelfs het recht wat je hebt, je ontzegd wordt. God heeft daar aanwijzingen voor gegeven in de Bijbel. Hij heeft juist aangegeven dat mensen zorg moeten geven. Juist voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Het staat... Oh, hier heb je trouwens een beeld van hoe die rechter zou kunnen zijn die vrouw steeds wegstuurt. Hè? Ja. Eigenlijk een vreselijk plaatje als je erover nadenkt. Dat dit degene is waar je je recht moet halen. Maar de volgende bladzijde staat wat er gezegd wordt in de Bijbel. Er staat in Deuteronomium 24, dus het is echt de wet die aan de Israëlieten werd gegeven. Jullie mogen niet oneerlijk recht spreken over vreemdelingen en weeskinderen. Als een weduwe iets van je wil lenen, mag je niet haar mantel als onderpand nemen. En dan iets verder staat, als je de oogst van je akker binnenhaalt en een bos graan vergeet mee te nemen, ga dan niet terug om hem op te halen, laat hem liggen voor de vreemdelingen, de weduwen en de weeskinderen. Dan zal de Heer God goed zijn voor je bij alles wat je doet. Dus eigenlijk werd er in de wet van Mozes werd al aandacht besteed aan de zwakken in de samenleving. Dat waren de vreemdelingen, dat waren de weduwen en de weeskinderen. De weduwnaars hebben het niet over. Een beetje jammer eigenlijk. Nou, ook in onze tijd, en dan heb ik het meer over de economische situatie, hebben weduwen het echt niet makkelijk. Ik ben samen met Ria lid geweest van de Lotgenoten-site. En dan lees je naast alle emoties, lees je ook de verhalen over waar mensen gewoon in het, in hun normale situatie mee te maken krijgen. En daar hebben we heel wat schrijnende verhalen gezien, hè? Van mensen die moeten verhuizen uit het huis waar ze gewoond hebben, hun huis moeten verkopen en dat soort nare situaties. En dan is het in Nederland nog relatief goed geregeld, zou je kunnen zeggen. Als je in het buitenland kijkt, en dan hoef je niet eens zo ver te gaan, kijk maar naar Amerika, maar volgens mij is het ook in België echt niet zo best geregeld. Dan zijn die situaties dan nog veel dramatischer. En in deze tijd, die 2000 jaar geleden, daar was een weduwe echt aan haar lot overgelaten. Of eigenlijk overgelaten aan de hulp van anderen. En daar moest ze maar om vragen. Ja. Dus vandaar ook die oproep in Deuteronomium om eerlijk recht te spreken. En deze weduwe heeft geprobeerd om haar recht te krijgen bij de persoon om wie het gaat, bij haar tegenpartij, en die heeft het niet gekregen. Die heeft er gewoon laten staan. Dit was dus niet beelden, nee, het was iets waar ze echt recht op had. En ze heeft het niet gekregen. Dus schakelt ze de rechter in. Maar die geeft geen gehoor en stuurt haar weg. We hebben de foto net gezien. En ze houdt vol. Elke dag opnieuw is ze daar weer. Dan staat ze weer bij die rechter. En elke dag opnieuw zegt ze, ik wil recht hebben. Ik wil dat u recht spreekt. En uiteindelijk geeft hij dan toe om maar van eraf te zijn. Want hij is bang dat het zou kunnen escaleren. En dan zou ze in haar nood zou ze hem wel eens in het gezicht kunnen slaan, denkt hij. Nou, had ze misschien gewoon moeten doen. En dat is natuurlijk Een vrouw die jou in het gezicht slaat, en dat zou vast in het openbaar zijn gebeurd, dat zou een geweldige vernedering zijn geweest. En zo krijgt ze, ik denk na vele weken, of misschien wel na vele maanden, krijgt ze eindelijk haar recht. Het gaat beslist niet van harte, dat we daar wel duidelijk over zijn. Ik vind het eigenlijk helemaal geen fijn verhaal als je dat dan zo leest. Als je nou op die manier je recht moet krijgen, dat is toch eigenlijk helemaal niet fijn. Je een rechter moeten dwingen om je te geven waar je eigenlijk al die tijd gewoon recht op hebt. Jezus gebruikt de gelijkenissen om je een beeld te geven in de geestelijke wereld. Maar waarom doet hij nou eigenlijk dat zo? Waarom gebruikt hij nou eigenlijk dit verhaal? Want eigenlijk vind ik het woord gelijkenis hier niet erg op zijn plaats. Ik zou eigenlijk meer willen spreken van een ongelijkenis. Want is er overeenkomst tussen God de Vader en deze corrupte rechter? Wat leren we hier dan van? Nou, ik denk van nou, misschien moeten we eens bekijken wat er dan voor verschillen zijn tussen God de Vader en deze rechter. Nou, wie heeft er een verschil? God is barmhartig. Dus rechtvaardig en barmhartig. Dat is wel een groot verschil. Een luisterend oor. Ja. Even wachten. Ja. God geeft je niet het gevoel dat hij genoeg van je heeft. Dat is hier wel duidelijk. Hè? Ja. En?
Bewogenheid.
Ja.
Hij ziet het scherp.
Hij is, ja, hij herkent de situatie. Ja. Nou, ik heb er uiteindelijk 7. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze niet zelf gevonden. Hier heeft het internet mij weer geholpen. Maar dat mag. Het is altijd goed om gebruik te maken van wat een ander al bedacht heeft. Dat is het eerste verschil. En die hebben we al gehoord. God is rechtvaardig. En er werd bijgezegd barmhartig. Dus het is eigenlijk wel een hele bijzondere rechter. Want hij is niet alleen rechtvaardig, hij is ook barmhartig. Dat is een groot verschil. Want de rechter van deze stad is een onrechtvaardige rechter. Zo wordt hij ook al genoemd. Maar God, en dat heeft Jezus zelf gezegd, is een rechtvaardige vader. En heeft juist bijzonder oog voor de weduwe en de wezen. Want daarom heeft hij daar in de wet ook aandacht aan besteed. Hij heeft oog voor het zwakke. Voor datgene wat ja, buiten de normale situatie staat. Het verlorene. Er staat in Deuteronomium 10 vers 16 en 17. Daar staat, geef daarom je hart aan de Heer en wees hem niet meer ongehoorzaam. Want jullie Heer God is de machtigste God en de hoogste Heer. Hij is de grote, sterke en ontzagwekkende God die niemand voortrekt en die zich door niemand laat omkopen. Het is een moderne vertaling, maar het is wel heel duidelijk. Hij komt op voor weduwen en weeskinderen. Mooi, hè? En in Romeinen 14, vers 7 staat eronder, daar staat, want het koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dus het koninkrijk van God, dat gaat over rechtvaardigheid. Een groot verschil. Tweede verschil, als je weer een keer drukt. En die heb ik ook gehoord, dat God uitnodigt. Mooi hoor, het lijkt wel of jullie het ook hebben gelezen, die website. Die onrechtvaardige rechter stuurt die weduwe steeds maar naar huis. Weg, zegt hij, ik wil niet naar je luisteren. Maar Gods kinderen hebben een vader in de hemel die juist uitnodigt. Hij zegt, je mag vrijmoedig tot me komen. En Jezus zegt in Matthäus 11 vers 18, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Nou, deze weduwe, misschien was ze de eerste keer nog niet vermoeid, maar na 20 keer zal ze zeker vermoeid zijn geweest van wat ze moest doen. En Jezus nodigt haar uit om bij zich te komen. Kom bij mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Er is nog een verschil. Zo'n rechter die houdt spreekuur. Dus 's morgens om 9 uur of zoiets kon ze daar komen. Hij zal waarschijnlijk wel hebben een hele moeilijke tijd hebben opgegeven. Dan kon ze daar komen en dan, ja, dan kon ze in de rij gaan staan met alle mensen die recht wilden hebben. En dan was ze daar weer. Moest ze waarschijnlijk een hele tijd wachten. God heeft geen spreekuur, hij is zelfs altijd bij je. Want er staat in Psalm 121 vers 8. Net als je schaduw is de Heer altijd heel dicht bij je. Hij zal je altijd beschermen. En wij gaan misschien nog wel een stap verder. Jezus wil in je wonen. Nou, dichterbij kan niet. Hij is er dus altijd bij. Hij is altijd bereikbaar. Dus geen spreekuur, maar altijd beschikbaar. Nog een ander verschil. En die heb ik ook gehoord. Al dat vragen van die weduwe, dat irriteerde die rechter behoorlijk. En ik denk inderdaad dat er een rij van mensen was die stond te wachten om recht te krijgen. En iedere keer vroeg zij het weer. En dan moest hij haar wegsturen. Nou, het was heel vervelend met die mensen erbij. Naar, helemaal niet leuk. Hij raakte geïrriteerd. Maar de gebeden van Gods kinderen klinken hem als muziek in de oren. En dan gaat het niet alleen om lofprijzingen. Die klinken sowieso hè, als een reukoffer, staat er in de Bijbel. Maar volgens mij ook als je je nood bij hem klaagt. Ook dat is misschien raar om dan te zeggen dat het als muziek in de oren klinkt. Maar het geeft het maar aan, God wil je graag horen. Hij wil graag deelgenoot zijn van wat er in je omgaat. Hebben we nog een verschil? Ja, die vrouw was duidelijk geen familie van de rechter. Maar wij zijn direct familie van God, want wij worden zijn kinderen en zelfs zonen genoemd. Dus, en het staat zelfs, we zijn zijn uitverkorenen, hebben we net gelezen. God kent ons, God kent zijn kinderen. En in Jesaja 49 vers 15 staat, ik vergeet u niet, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Mooi hè? God heeft zijn uitverkorenen lief. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. En hij hoort het dus als ze tot hem roepen. Nog een verschil. Die vrouw die ging er in haar eentje naartoe. Ze kon geen advocaat betalen die voor haar het opnam en die de wetsteksten er eens even op nasloeg en zei van volgens mij moet er hier toch echt wel iets gedaan worden. Nee, dat kon ze niet betalen. Dus ze moest er zelf heen en telkens vroeg zij om recht. En het staat in de Bijbel dat Jezus pleit voor ons. Voor zover dat nodig is. Hè? Hij zit aan Gods rechterhand en bidt altijd voor zijn gemeente. Dat staat in 1 Johannes 2. En dan nog een laatste verschil. Als zij ging naar die rechter en hij deed de deur voor haar neus dicht, dan was de deur dicht en kon hij niet met haar spreken. Dan was er geen mogelijkheid. Maar God heeft ons juist beloftes gegeven. Beloftes waar hij zich aan houdt. En in Hebreeën daar staat, daar wij de volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom, dus de plek waar God is, langs de nieuwe en levende weg die hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, laten we daar aan toetreden. Dus wij hebben altijd toegang. De deur kan voor ons niet gesloten worden. Dat voorhangsel is weg, wij hebben altijd toegang tot God. Dus het is een beetje hetzelfde als die 7 keer 24 toegang, maar hij kan de deur ook niet voor ons dicht doen en hij zal de deur ook nooit voor ons dicht doen. Nou, dat zijn een heleboel verschillen in deze ongelijkenis tussen die onrechtvaardige rechter en onze Vader, God. Maar wat beoogt Jezus dan met het vertellen van deze gelijkenis? Wat probeert hij hiermee duidelijk te maken? Nou, er is eigenlijk volgens mij wel een belangrijke overeenkomst. En dat heeft te maken met tijd. Het kostte deze vrouw heel veel tijd voor ze haar recht kreeg. En dat geldt voor ons soms ook. Het kost soms veel tijd voordat je wensen en je gebed, wat je aan God geeft, voor het beantwoord wordt. Misschien wordt het beantwoord met een opmerking. Misschien wil je graag dat er iets gebeurt. En misschien wordt er wel iets gezegd, maar verstaan we het niet. Maar het kost tijd en dat is best wel moeilijk. Eigenlijk vind ik dat een van de moeilijkste dingen van het geloof. Dat je denkt van, nou, we bidden voor iets en er staan allerlei beloftes in de Bijbel. Daar leg je je hand op, maar het gebeurt niet. En daar moeten we gewoon ook reëel in zijn. Hè? We kunnen wel zeggen van, nou, we doen net alsof het wel gebeurd is. En we gaan leven alsof het wel gebeurd is. Maar dat is niet altijd verstandig. Ik kan mij herinneren, toen ik nog een jochie was. Toen was er een jongen in de gemeente, die had nierfalen. En die had begrepen van, ik moet laten zien dat ik mijn geloof echt is. Dus hij besloot om geen medicijnen te nemen. Hij besloot om zich niet te laten spoelen. En hij heeft het niet overleefd. Vreselijk. Echt. Je kan je voorstellen hoe zijn ouders hierop hebben gereageerd. Ja. Dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Van, je kan wel proberen aan God te bewijzen dat je gelooft. Maar God ziet je hart aan. Dus hij weet of je gelooft. Hij kent je geloof. Daar hoef je niks voor te bewijzen. Je hoeft er niks tegenover te stellen, want alles wat wij van God krijgen is genade. Dus als de dingen waar je om vraagt niet gebeuren, en ik denk iedereen hier heeft daar ervaring mee. Of is er iemand die nu kan zeggen van nee, bij mij is het altijd anders. Dan kunnen we daar veel van leren, denk ik. Volgens mij heeft iedereen daar ervaring mee. Wat heeft dat voor consequenties voor je geloof? Ga je dan twijfelen aan de rechtvaardigheid van God? Ga je twijfelen aan de beloftes? Vraag je je af of die je wel gehoord heeft en herhaal je die gebed dus nog maar een keer? Of ga je twijfelen aan je geloof? Is het misschien te klein? Is je geloof misschien te klein? Jezus deed allerlei wonderen. En ik zeg het maar even oneerbiedig, hij deed zo uit de losse pols. Er kwamen mensen naar hem toe en hij genas ze. Er kwam een vrouw die zoveel jaar aan bloedvloeien leed. Ze raakte maar de kwast van zijn kleed aan en ze genas. Hij deed wonderen, genezingen, bevrijdingen, ongelooflijk. En wij weten dat er in de Bijbel staat dat wij die dingen ook zullen doen en nog grotere dan die. Zo staat het in de Bijbel, hè? Ik verzin het niet zelf. Maar waar gaat het nou eigenlijk mis? Jezus was gedoopt in de Heilige Geest. En wij geloven dat we dat ook zijn. Dus dat is toch dezelfde geest. Is het dan toch ons geloof? Is dat dan toch tekort? En ik moet je eerlijk zeggen, ik praat maar voor mezelf. Er zijn situaties waar we voor bidden en waarbij ik denk van, nou, ik hoop dat het gebeurt. Het is niet zo. Geloof is de zekerheid der dingen die je niet ziet. Staat er in de Bijbel, maar bij mij geldt dat niet altijd. Dan bidden we ergens voor en dan hoop ik van harte dat het gebeurt, wat we vragen. Maar achter in mijn achterhoofd weet ik dat de dingen niet altijd zo gebeuren als wij vragen. Is mijn geloof dan toch te klein? Nou, als ik voor mezelf spreek, dan zeg ik, ik geloof dat God wonderen kan doen. Daar geloof ik 100% in. Het staat in de Bijbel, maar dat niet alleen. Ik ben ervan overtuigd dat een God die zo'n wereld kan maken, die kan die wonderen doen. Geen probleem. En ik geloof ook stellig dat God wil dat er wonderen gebeuren. Dat mensen genezen, dat mensen herstellen. Hij wil het goede aan de mens geven. Dus dat geloof ik ook stellig. Maar door de ervaringen die ik heb, durf ik niet te zeggen van, als ik voor jou bid, dan is er de garantie dat je geneest. Dat is zekerheid, hè? Nee, ik durf er niet vanuit te gaan. Ik vind het ook moeilijk, hè, om op die manier te zeggen van, nou, we gaan ervoor bidden en dan is het goed. En ik denk dat we dat ook allemaal wel herkennen, toch? In Lucas 17, vers 5 en 6, daar staat: en de apostelen zeiden tot de Heere, geef ons meer geloof. Nou, misschien vragen wij dat ook wel. En de Heere zeide: indien gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Nou, ze deden het niet, hè, daarna. Ze hadden het eigenlijk moeten doen. Maar er is maar een geloof als een mosterdzaad nodig. Mijn vader heeft ze wel eens meegenomen. En dat kan toch niet anders betekenen dan dat je eigenlijk maar een klein beetje geloof nodig hebt om die dingen te kunnen doen. Om de voor ons onmogelijke dingen te bewerken. Mijn vraag is dan, is mijn geloof dan nog kleiner dan het mosterdzaadje, waardoor het niet lukt? Als ik kijk naar de schepping van God, God kan alle dingen doen. We lezen over een rechter die het goede wil voor ons, die aan onze kant staat. En het ligt misschien in sommige gevallen wel aan mijn geloof, maar toch niet altijd. Want ik geloof best wel dat God het wil doen en kan doen. Dan denk ik dat we misschien die tekst over dat mosterdzaadje soms een beetje te veel uit zijn verband hebben gehaald. Er staat namelijk nog wat omheen. Dat staat, als het goed is, op de volgende sheet. Hier begint het mee. 5 en 6 is dus eigenlijk 1. Daar staat: hij zeide tot zijn discipelen: het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen, maar wee hem door wie zij komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleine, het gaat dus over de kinderen, tot zonde verleidde. Zie toe op uzelf. Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij 7 maal per dag tegen u zondigt, en 7 maal tot u terugkomt en zegt, ik heb berouw, zult gij het hem vergeven. En de apostelen zeiden tot de Heere, geef ons meer geloof. En de Heere zeiden, indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, en zo gaat het dan verder. Hè? Dus, hier wordt gesproken eerst over verleidingen. En dat is iets waar we allemaal aan blootgesteld worden. En als ik wonderen wil doen als Jezus, zal ik dus ook moeten handelen in overeenstemming met zijn handel en wandel. Er wordt gesproken over vergevingen. En er staat hier zelfs, als je naast de 7 keer per dag volgens mij hetzelfde doet tegen je, en hij komt naar je toe en hij vraagt om vergeving, dan moet je hem dat geven. 7 keer per dag. Als dat elke dag gebeurt, dan kan dat aardig oplopen. En dan op een gegeven moment, dan vrees ik dat ik toch een keer ga zeggen van, luister eens, kom op zeg, hallo. Of ik ga netjes tellen. Ja, dit is de 8e keer. Missen. We hebben vorige week hier met elkaar gesproken over vergeving. En ik ben voor mezelf, ook naar aanleiding daarvan, ga je toch nadenken en denk van, ben ik in mijn leven vaak benadeeld? Nou, ik kom tot de conclusie, eigenlijk niet. Er is mij niet zoveel kwaad aangedaan. Ik ben niet zo vaak benadeeld. Maar dan de vraag, heb ik dan de mensen die dat wel hebben gedaan, heb ik die dan ook echt en van harte vergeven? Of heb ik het meer gezegd van, nou, stop het weg. Ik heb het er niet over. En noem ik dat vergeving? In de meeste gevallen zijn ze niet bij me geweest om excuus te vragen. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus ik heb nog een escape hier. Ik denk dat ze niet eens wisten dat ze mij iets aandeden misschien. Maar ik geloof wel dat het goed is dat ik daarbij stilsta en ze echt en van harte vergeef. Want als ik voor mezelf nadenk over die situaties, denk van ja, sta ik nu echt onbevangen tegenover ze? De enige manier waarop je iemand iets 7 keer per dag kan vergeven is wanneer je vergeet wat hij gedaan heeft. Dan is het telkens nieuw. En dan kan je het wat makkelijker vergeven. Maar als je het onthoudt en op een gegeven moment als het ware netjes bijhoudt van, nou, we zijn nu op de 70ste dag en ik heb al 490 keer vergeven, dan blijft het hangen, dan kan je dat niet meer kwijt. Heb ik echt voor mezelf die dingen, die situaties waarbij ik eigenlijk benadeeld ben, heb ik die voor mezelf wel eens bedacht en heb ik wel eens gedacht, heb ik daar echt bij stilgestaan of heb ik ze maar voor mezelf in het vergeetboek gestopt? Ja, ja. En als je dan naar het stukje over het mosterdzaadje verder leest, dat zullen we nu niet doen, maar dat kan je, moet je maar eens doen. Dan zie je ook dat je je nooit mag voorstaan op de dingen die jij voor God hebt gedaan. Je wordt daar genoemd een dienaar, in een andere vertaling een slaaf. En een slaaf, als die gewerkt heeft, dan komt hij niet thuis en dan zegt hij tegen zijn meester van, nou, we gaan lekker eten. Nee, dan moet hij ook nog het eten klaarmaken voor zijn meester. Dus hij kan zich niet voorstaan op wat hij gedaan heeft, want hij deed het in dienst van de meester. De meester heeft hem de opdracht gegeven. Dus wat er eigenlijk staat rondom dat verhaal van dat mosterdzaadje is dat je een bepaalde hartsgesteldheid moet hebben om te kunnen handelen zoals Jezus is. En dat vraagt nogal wat van ons. Kunnen we dan net zo optreden als hij? Kunnen we dan zomaar naar Bartimeus toe gaan en hem de ogen openen? Oei, nu valt er een grote stilte. We zijn nog niet als Jezus, maar ja, het is dezelfde Heilige Geest. Dat is denk ik heel belangrijk. Want het lijkt misschien wel alsof Jezus zomaar willekeurig allerlei mensen genas. Zo lezen we dat ook, hè? Want ieder die tot hem kwam, genas hij. Het lijkt misschien wel alsof hij dat zo deed. Maar er staat ook in de Bijbel, hij deed alleen de dingen die hij de Vader had zien doen. Dus hij had een heel nauw contact met zijn Vader. Hij ging vaak alleen de berg op om te bidden, soms wel een nacht lang. Nou, de enige berg hier is de Sint-Pieterberg. Dus voor ons wordt het geen berg, denk ik. Maar, oh, de Sullingenberg. Ik weet niet of je daar 's nachts mag komen. Jezus had zo nauw contact met zijn Vader. En daar zag hij volgens mij wat hij die dag erop zou gaan doen. Kijk. Dat maakt de zaak toch wel anders. Heb ik zo'n nauw contact met de Vader? Nou, ik kan in gerust zeggen, nee, dat heb ik niet. Volgens mij ging aan ieder wonder een grote voorbereiding vooraf. En misschien is alleen die bloedvloeiende vrouw de uitzondering. Maar misschien ook wel niet. Hij voelde kracht van zich uitgaan. Dat betekende toch dat hij kracht moest hebben aan het begin van de dag om dat te kunnen uitdelen. Dus hij haalde heel veel kracht uit zijn momenten met God en dat kon hij uitdelen. Hij was in zijn hele bediening volkomen gericht op God. Nou, dan heb ik echt nog wel een hele weg te gaan. En we denken ook misschien dat Jezus overal wonderen deed. Maar in Lucas 4, dan spreekt hij in zijn vaderstad in Nazareth en dan zegt hij zelf, ik kan hier eigenlijk geen wonderen doen. En dan zegt hij,
ik weet niet zeker waar we bij hebben staan. Oh, kijk.
Nee. Hij zei tot hen, gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen, genees Heer, genees u zelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Capernaum geschied zijn, dat zijn die wonderen, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide, voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, staat hier maar, de weduwe van Sarfat was het volgens mij, bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, toch wel naar Aman de Syriër. Dus, al die wonderen, die konden alleen maar geschieden als God ze had aangegeven. Als God aangaf van, dat gaat gebeuren. Betekent het dan dat het nu eigenlijk onmogelijk is dat er wonderen gebeuren? Dat we eindeloos moeten wachten tot ons recht geschiet? Nou, dat geloof ik niet. Maar het vraagt wel van me dat ik me heel bewust ben van hoe Jezus werkelijk was. En daar staat eigenlijk iets over die hartsgesteldheid waar we het over gehad hebben. He, over het omgaan met verleidingen. En die kunnen in van alles zitten, in allerlei afleidingen ook. Het vergeven. En je nooit voor laten staan op datgene wat God door jou heen doet. En alleen doen wat God je laat zien. Het lijken heel logische dingen, maar het is niet altijd zo makkelijk wat hier staat. En toch is dat het wat nodig is, denk ik, om meer in staat te zijn om Gods kracht door je heen te laten werken. Dat is wat God volgens mij in mij wil bewerken en ook in jullie. Zo is het toch? Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u zo'n goede, rechtvaardige, barmhartige rechter bent. Heer, u bent zo begaan met mensen, Heer. Ook met ons. Heer, maar u wilt ook, Heer, dat wij onze begrip voor de mensen om ons heen ook echt in praktijk brengen, Heer. En u wilt ons helpen daarbij. Heer, u wilt, als wij u opzoeken, wilt u ons de dingen aangeven die wij mogen doen. En als wij de opdracht van u krijgen om dingen te doen, dan zal er ook echt iets gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. En Heer, ik dank u dat wij met elkaar ons daarin mogen ontwikkelen. Zodat de boodschap niet alleen theorie is, de boodschap ook niet alleen voor ons is, maar dat we het kunnen uitdelen aan andere mensen. In Jezus' naam. Amen.